nog heel even.
Nou, rustig dan.
De deur dicht?
Zit al.
Ja?
Ja.
Dan gaan we. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik zal u nog even uitleggen dat u vanaf dit moment u zo min mogelijk moet bewegen en zo min mogelijk geluid moet maken. Dat is om het medium niet te storen terwijl hij in trance gaat. Ook als de bijeenkomst voor de pauze is afgelopen, dan moet u niet eerder gaan bewegen en opstaan voordat ik heb gezegd dat er een pauze is. Want als hij terugkomt vanuit zijn trance, dan is hij op dat moment erg gevoelig en elke beweging en elk geluid komt heel hard aan en daar kan hij soms dagen last van hebben. Dan zal ik ook nog even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp aansnijdt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden beantwoord en die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt. Die kunt u hier dan in de pauze inleveren en die worden voorgelezen. Er is wel een restrictie aan verbonden. Ze mogen niet persoonlijk zijn, die vragen. Als u hier in de pauze bent, dan ziet u hier boekjes liggen. Dat zijn uitgaven van bijeenkomsten zoals deze, maar dan in Den Haag gehouden. Dus niet van hier. Het zijn niet verslagen van deze bijeenkomsten. En dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt hier erg gauw benauwd omdat het een kleine zaal is. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u.
Goedenavond, vrienden. Ja, aan het begin van elke bijeenkomst moet ik het u weer vertellen. Denk eraan dat we niet al wetend of onfeilbaar zijn. Denk zelf na. Maak liever uw eigen fouten dan die van anderen na te volgen. En wat het onderwerp betreft, als u wilt, kunt u kiezen.
Geschiedenis van het zonnestelsel.
Nu hoor ik hier de geschiedenis van het zonnestelsel. Wat was er daar?
Geluid en dimensie overbrengen.
Ja, geluid en dimensie overbrengen. Ja.
Mentaliteit.
Mentaliteit, nou je ziet het. Laten we kijken hoe ver we komen. En laten we dan maar beginnen bij de mentaliteit, want die blijkt altijd ook uit de vraag die je stelt. Een mens denkt. Zijn denken is gebaseerd op wat hij beschouwt als zijnde redelijk. Uw mentaliteit wordt dus voor een groot gedeelte bepaald door uw denken. Maar alle denken wordt bovendien nog eens een keer beïnvloed door uw onderbewustzijn. Het onderbewustzijn omvat indrukken uit vorige incarnaties, allerhand gebeurtenissen die u bewust vergeten bent, soms dingen die u wel zou moeten weten, maar die u verdrongen hebt. En al die dingen samen, die vormen dan de aanleiding tot wat men noemt uw redelijk denken. Uw redelijk denken wordt bovendien gelimiteerd door uw lichamelijkheid. Het is niet alleen, je zou het uit kunnen leggen, het is de hersenschors voornamelijk waarin het denken zit. Daaronder zit weer een andere laag die voor de doorbloeding zorgt, waarin ook weer centra zitten. Enfin, het is heel ingewikkeld. Maar het lichaam zelf heeft een aantal afscheidingen. Die afscheidingen die kunnen bepaald worden door angst, onlust, drift, liefde, noem maar op. Dus emoties worden in feite versterkt door een soort klierafscheiding. Deze klierafscheiding echter beïnvloedt wel degelijk ook het denken. En dan kunnen we daaruit het volgende concluderen. De mentaliteit van een mens is een mengsel van allerhand invloeden dat hij zelf echter als aanvaardbaar en redelijk beschouwt. Bevindt hij zich in een toestand van halve verdoving of versuffing, drankgebruik bijvoorbeeld, maar ook andere middelen, dan kan het zijn dat deze mens bepaalde grenzen die hem redelijk zijn bijgebracht eenvoudig vergeet en dan wordt zijn gedrag een volledige uitdrukking van zijn fantasieleven, van zijn innerlijk leven en ook van zijn onbewuste behoeften. Gewelddaden zullen heel vaak onder dergelijke stimulansen plaatsvinden. Ook wanneer men zich opgewonden heeft, blijkt gewelddadigheid veel meer voor te komen. Wanneer je realiseert dat daarbij dus de hersenfunctie is beïnvloed, dan zijn we al een heel eind weg. Maar de mentaliteit omvat bovendien nog iets wat wij alleen maar paranormaal kunnen omschrijven als een wisselwerking tussen de uitstraling van de omgeving en je eigen uitstraling. Het is een beïnvloeding die niet telepathisch is, maar die een bepaalde empathische reactie in je wakker roept. Een leuk voorbeeld ervan krijg je wanneer je naar muziek luistert. Wanneer je naar een oorverdovend ritme luistert, dan wordt langzaam maar zeker dat ritme de basis van je hele zijn en bewegen. Je bent daardoor vervreemd van de werkelijkheid. Het resultaat is dat je bepaalde dingen gaat be- en uitleven die niet meer vallen onder de noemer redelijk, maar die soms heel dicht komen bij bepaalde geloofsbelevenissen, soms ook eenvoudig komen bij roesverschijnselen. Hebben we daarentegen muziek die associatief werkt, en dat kan ook wel degelijk voorkomen, dan worden we geconfronteerd met emoties en ontroeringen die niet uit de muziek zelf voortkomen, maar die door de associaties die de muziek bij ons oproept, dus in ons ontstaan. Er zijn mensen die zeer moderne componisten met elektronische werken zitten te beluisteren en inderdaad daarin een heel beeld van hun eigen wereld en economie en de verwrongen zijnstoestanden ervaren. Er zijn anderen die horen alleen maar lawaai. Er is eenvoudig geen associatieve mogelijkheid. Ik denk dat u, wanneer we spreken over mentaliteit, ook dat in de gaten moet houden. Mentaliteit berust voor een groot gedeelte op associaties. Uw eigen reacties, zelfs wanneer u hier zit, zijn niet alleen maar de reacties van dit ogenblik. Ze worden bepaald door scholingen die u hebt doorgemaakt, door denkbeelden die u al koestert. U hoort zelfs niet precies wat er gezegd wordt. U hoort wat volgens u gezegd zou moeten worden. En wanneer het niet mogelijk is die interpretatie te maken, dan komt u zelfs tot een mate van boosheid of verwerping. Dat is nou allemaal geen wonder, want dat speelt overal een rol. Maar het kan voeren tot een, wat men noemt, een verkeerde mentaliteit. Hè? Wanneer mensen knoeien, wanneer ze geen respect hebben voor eigendomsrechten, wanneer ze voortdurend bezig zijn om alle gezaghebbers, als het ware, van hun troon naar beneden te halen, en als het kan in de mestput te donderen, dan zeg je, ja, maar dat is toch geen mentaliteit. Het is wel degelijk een mentaliteit, maar we moeten begrijpen waar ze uit voortkomt. Hopeloosheid. Je kunt jezelf niet zijn, je kunt jezelf niet helemaal uitdrukken. Datgene wat je zou willen zijn en meent te moeten zijn, kun je niet worden. Je bent werkeloos of je zit in een situatie waarin niemand eigenlijk je goede kanten herkent. En daardoor ga je dan proberen je te laten gelden. Dat je laten gelden, dat kan ontaarden in vechtpartijen, in baldadigheid, balorigheid, vernielzucht. Het kan ook ontaarden in een absoluutje terugtrekken uit die maatschappij. Dan krijgen we te maken met mensen die schijnbaar zeer depressief zijn, totdat je ze ontmoet in hun eigen milieu, dan blijkt dat ze wel degelijk contact zoeken en willen hebben, en met dat contact ook nog iets doen, maar alleen wanneer het niet meer voor hen deel uitmaakt van een wereld die ze verwerpen. Er is een vervreemding van de werkelijkheid gaande. En nu denkt u, ja, dat zijn natuurlijk die jongetjes die in een portiek in elkaar gehurkt zitten. Vergeet het maar. Wanneer u kijkt naar mensen als Reagan, Margaret Thatcher, of wat dat betreft de Russische grote heren, en u kunt er nog meer noemen, in Nederland zijn er ook een paar, dan blijkt dat die mensen de problemen waarmee ze geconfronteerd worden alleen maar aankunnen wanneer ze eenvoudig het grootste gedeelte ervan vergeten. Dat is niet dat die mensen kwaad willen, integendeel, ze willen wel goed. Maar ze kunnen zich eenvoudig niet voorstellen wat er zou gebeuren. Atoombewapening, dat is toch helemaal geen geweldpleging, zeggen ze. Dat is gewoon datgene wat we nodig hebben om onze macht en ons gezag te laten gelden. Want diep in hun hart weten ze dat ze lang niet zo goed, zo machtig en zo daadkrachtig zijn als ze zich voordoen. Ze roepen uit, we moeten toch een nieuwe koers inslaan. Jawel. Maar wat betekent die nieuwe koers? Dat betekent je laten gelden. Dat daarbij allerhand theorieën een rol spelen, ja, dat is ook duidelijk. Bijvoorbeeld de moderne stijl van versobering, dat is in feite een economische theorie die even min bewezen is als de socialistische. Hoe je ze ook toepast, allebei, het loopt altijd in het honderd. Maar goed, daar hebben we het niet over. We kunnen dus eigenlijk die mensen vergelijken met fanatieke gelovigen. Een Lubbers gelooft fanatiek dat hij gelijk heeft. Hij kan ook niet anders doen. Want anders dan zou hij toegeven dat hij eigenlijk worstelt met problemen die hij niet aan kan. En Reagan weet natuurlijk wel dat hij komedie speelt. Maar hij wil het niet weten. Hij is in zijn eigen ogen deze nog zeer daadkrachtige, nog lang niet seniele oude heer. Die in staat is de gehele wereld te regeren en dan het land ook nog een betere economie te geven. Hij weet niet anders. En nu weten we wel dat in heel veel landen, ik zal ze niet afzonderlijk noemen, mensen zijn die dingen doen die averechts verkeerd zijn. Marteling bijvoorbeeld, het vermoorden van tegenstanders. En dan zegt men, dat is beestachtig, hoe kunnen die mensen? Maar voor die mensen bestaat er maar één waarheid, hun eigen gelijk, dat door ons dan wordt gezien als de handhaving van hun eigen macht. Wanneer ze dat gelijk verliezen, dan verliest het leven zijn betekenis en zijn zin. En ieder dus die het leven van zijn betekenis berooft, is inderdaad een vijand. Wanneer je die vijand niet kunt bekeren, dan moet je voorkomen dat hij jou vernietigt. En daarom vernietig je die ander. Het is een krankzinnig gedoe, ik geef het graag toe. Maar het is alweer een verklaring voor de mentaliteit van bepaalde regeerders. En dan kunnen we ook spreken over de mentaliteit van bepaalde vakbondsleiders. Denk aan de Mijnwerkersbond in Engeland. Wat daar gedaan wordt, is eigenlijk niet verantwoord. Laten we dat voorop stellen. Er zijn heel veel mensen die op het ogenblik werkelijk aan het randje van de honger leven. Die hun eigen luxe langzaam maar zeker wel kunnen vergeten. Die alles waar ze jaren voor hebben gewerkt, inclusief vaak een eigen huis, op het ogenblik in gevaar zien komen. Maar voor de leider, hoe heet die man, Scargill geloof ik, hè, is het heel iets anders. Het gaat hem er niet om dat die mensen een nood hebben. Hij zal er alles aan doen wat hij kan. Hij zal voor ze vechten, hij zal zelfs van zijn loon alles geven wat hij kan missen. Hij meent het helemaal niet kwaad. Maar voor hem is de vakbond macht. En op het ogenblik dat de politiek dingen doet die de vakbond niet juist acht, dan moet die vakbond de politiek bestrijden. Vandaar dat Scargill's strijd een politieke strijd is, waarbij eigenlijk recht en zelfs de regels van de vakbond eenvoudig terzijde worden geschoven. Dat is een heel groot probleem in Engeland. Dan kun je niet zeggen, de mentaliteit van die man is verkeerd. Je kunt alleen zeggen, op grond van zijn voorstelling, van zijn eigen belangrijkheid en zijn eigen interpretatie van de zaak van het volk, kan hij niet anders doen dan hij doet. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dit te begrijpen. Je zult u zeggen, ja, wat heb je er allemaal aan? Wat doen we nou bijvoorbeeld dan met al die mensen die bij een toespraak ineens helemaal vergeten wat ze zelf denken? Nou, dat is helemaal niet zo wonderlijk hoor. Ik garandeer u dat iemand die werkelijk een klein beetje beheersing heeft van klank en tonaliteit, dat hij het denken van een mens tijdelijk kan veranderen en voor velen zelfs een emotionele verandering tot stand kan brengen. Het gaat eenvoudig, heel gewoon. Ja, hoe doe je dat? Laat ik het zo zeggen, als u zegt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan zegt het niets. Maar als u datzelfde nu neemt en u geeft er een tonaliteit en een cadans aan die past, dan wordt het bijna een bezwering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dan staan alle mensen die staan ineens te denken niet na. Of hè, precies zoals het uitkomt. Ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Maar het is zo. En dan zeggen ze, ja, maar wat voor een mentaliteit moet dat volk hebben? Dat volk is precies zoals u. Dat volk dat reageert op dergelijke klanken, net zoals u erop reageert. Maar wel vanuit eigen achtergrond. Dus opvoeding. Eigen associaties. Wanneer ik die dingen zo zeg, dan denk ik, is leuk. Maar wanneer ik dan grijp naar de heilige namen die u zelf kent, en ik ga die eens een keer uitspreken, dan zijn er een hele hoop die voelen de rillingen over hun rug gaan. Die zeggen ineens, mijn God, ik geloof dat er wat gebeurt. En als ze dat geloven, gebeurt er ook vaak wat. Vandaar dat er soms wonderen gebeuren. Hè? Suggestie, de massaliteit van een bepaalde emotie kan zich op individuen ontladen. Kan contacten veroorzaken tussen mensen en andere werelden. En dan kun je zeggen, ja, maar verandert dat de mentaliteit? Mijn antwoord is nee. De mentaliteit wordt niet veranderd, maar tijdelijk wordt het associatief vermogen zodanig overspoeld dat een emotionele of geloofsbeleving de plaats inneemt van redelijkheid en daarbij de eigen karaktertrekken ongeremd worden binnen het kader van de opgewekte emotie. Ja, neem me die kwalijk. Hoe moet je dat anders verklaren? Hè? Natuurlijk, we kunnen zeggen, we willen de bewustwording doormaken. Het is de waarheid, mag ik informeren. Wie zit er hier voor de bewustwording en wie voor de gein? Ja, dan gaan we de goede kant uit. Bewustwording is namelijk in de eerste plaats het vermogen de betrekkelijkheid der dingen te beseffen. Want eerst door de betrekkelijkheid te beseffen, kun je de absolute denkbeelden veranderen in een beschouwing van de werkelijkheid. Nou, dat is gemeen hoor. Moet je eens heel goed over nadenken. Maar ik was nog net bezig. En ik heb u zo gezegd, nou ja, je kunt van alles en nog wat doen. Hè? En dan moet u luisteren, ik heb alleen een stem. Ik zou het kunnen doen met slagwerk, met tamtam. Met een piano, met een viool, noem maar op, met elk instrument is nood. Wanneer je maar weet wat je doet. En dan moet u toch voor uzelf eens nagaan, of dit, ik maak er expres iets aan het einde een tikje belachelijks van, want ik wil u helemaal niet in de band slaan. Maar wanneer we nou zo denken, ja. Ja, we. Adonai. Christus. Marx en Lenin. Ha. Wat zitten we nou allemaal ineens suf te kijken? En die twee laatste hoorden er niet bij. Zijn heilig uit een ander systeem. Weet ik ook wel. Maar merkt u dat zo'n klank, vooral omdat hij betekenis voor u heeft, dus ook nog, dat hij eigenlijk hele gekke dingen kan doen. Wanneer je werkt met een muziekinstrument en je kunt om een gegeven ogenblik beginnen eigenlijk met een zachte, vaste toon en het dan ontwikkelen tot het bijna furioso wordt, en je laat het dan ineens wegvallen. Wat heb je dan? Ook ergens een verstarring even. Eventjes iets van, wat gebeurt me nou? Of misschien een hele hoop herinnering. En weet u wat nou het aardigheidje erbij is? Op het ogenblik dat ik een cadans maak, en denkt u even terug, toen ik dus Adonai riep, hè? Mag. Toen was er hier in de zaal spanning bij velen van u. En toen hij zich realiseerde dat ik er Marx en Lenin achteraan gooide, was het bom weg. Oh, daar valt de technische bedoeling om.
Ja, ik zal even...
Ja, het is altijd prettig als je iemand hebt om stoffelijk de zaken recht te zetten. Ja. Maar wat ik in feite dus wilde demonstreren, dat is eenvoudig dat je met elk instrument, met elke klankcombinatie, die hoeft dus ook nog niet eens muziek te zijn, in staat bent bepaalde magische spanningen op te bouwen. Magisch zijn ze, omdat ze in de mens ongekende waarden aanspreken, omdat ze in dit aanspreken een lichte verwijdering van de alledaagse werkelijkheid tot stand brengen en daardoor een openheid voor invloeden en zelfs voor suggesties. Het is een beetje moeilijk om iemand duidelijk te maken hoe dat kan. Kijk, u begrijpt misschien niet dat ik een overeenkomst zie tussen, nou laten we zeggen, een aanvoerder van Hells Angels hier of daar, niet in Nederland. Hè? Maar zo'n motorgang ergens, weet u wel. En bijvoorbeeld de heer Goebbels. De heer Goebbels die hield een hele lange toespraak. En elke keer overschreeuwde die mensen eigenlijk met wat er allemaal voor onrecht was, wat voor moeilijkheden ze hadden. En toen kwam hij ineens, hè. Wordt hier den totalen krieg? En iedereen riep ja. Want ze wisten absoluut niet waar ze het over hadden. Kijk, nou kan dat ook zo zijn. Zo'n chef die zegt dan natuurlijk een beetje anders, hè. Hé, hey man. Wordt tijd dat we daar die andere jongens eens een beetje op de lazen gaan geven. Die worden veel te brutaal. Kom mee. En dan gaan ze met de fietskettingje en met de rest, wat ze allemaal hebben, soms zelfs pistolen, stiletten. En ze gaan vechten. Ze denken er niet aan dat dat vechten ook gewonden kan kosten. Ze vragen zich niet af of het voor iemand schadelijk is of niet. Nee, op dat ogenblik worden ze meegevoerd. Waarom riep Goebbels? Totale krie. Omdat hij dacht, als het afgelopen is, ben ik ook afgelopen. En hij wou nog even doorgaan. Waarom zegt die chef dat? Omdat hij zijn mensen naar buiten hun agressie moet laten uitleven. Want anders dan zou zijn gezag binnen de groep wel eens in het geding kunnen komen. Het is allemaal zo logisch. En mag ik nou even ondeugend zijn? Ja, nou als het niet anders kan dan. Hè. Nee, ik word niet schuin hoor. Ik ga me niet op het hellende vlak der seksualiteit bewegen. Dat is iets waarvoor de onderdelen me mankeren sinds mijn overlijden, dus dat heeft weinig belang. Nee, ik wilde gewoon dit zeggen. Waarom bent u hier? Wat bent u voor een gemeenschap? Bent u wel een gemeenschap? U weet het eigenlijk zelf niet. Ik zal proberen het duidelijk te maken. Er moet iets meer zijn. Al die verhalen die ze zo lang verteld hebben, nou ja, daar weet je zo langzamerhand ook wel van dat het niet helemaal klopt. Maar er moet toch zin zijn in je leven. En bovendien, waarom kun je die loodzware ernst maar niet ontvluchten in het dagelijks bestaan? Je zou er een keer uit willen breken. Maar ja, André van Duin is duurder. Dus, we gaan er naartoe. En dan horen we een aantal dingen. De meeste daarvan denken we later, nou dat wisten we eigenlijk wel hoor. En daarnaast komen we dan met een paar punten en zeggen we, hey, gek, nog nooit zo aan gedacht. zou kunnen. En dan komt er nog een gevoel bij. We zijn eventjes los uit de werkelijkheid. U wordt als gemeenschap geconfronteerd met een fenomeen waarvan u niet eens weet of het echt is. Er is iets. En het is toch wel heel gek dat zo'n vent, want uiteindelijk wat zit erachter, niet waar? Als het een dame was, zou je waarschijnlijk zeggen die overjarige Griet of zo. Dat die daar dan ineens maar een betoog begint over een willekeurig onderwerp, dat hij zoveel vragen kan beantwoorden. Hoe zit dat eigenlijk? Er moet toch wel iets zijn. Ik denk dat dat het kenmerk is van degene die bij de orde komen. Degene die al geloven, zoeken naar een meer feitelijke bevestiging van hetgeen ze geloven. Degene die niet geloven, willen het fenomeen gadeslaan, zeggen ze. Maar gelijktijdig hopen ze dat er iets meer is, dat er toch een kleine verandering denkbaar of mogelijk is. Wat is dan uw mentaliteit? U bent bereid om te luisteren, natuurlijk. U bent zelfs vaak bereid om voor een ogenblik uw kritisch denken maar even achter te laten, dat komt later wel. Maar u hebt bovenal de behoefte aan een tijdelijk gevoel van een beslotenheid, een zekere eenheid. En waarom? Omdat u innerlijk weet dat juist de grenzen die je trekt voor je eigen persoonlijkheid en voor je eigen bestaan het gelijktijdig onmogelijk maken om iets van die vreemde, laten we dat maar zeggen, paranormale of goddelijke waarden te ontvangen die toch ook wel degelijk deel zijn van je wezen. En zo komt het dan tot een bezoek aan een avond, een ergens geroerd zijn en het soms niet eens willen weten, en een naar huis gaan waarbij je ofwel in geloze overtuiging tegen iedereen uitroept, zie je nou wel, dan wel je eigen twijfels verhuld door te zeggen, nou ja, het was een aardige one-man show. Zo is het toch. Maar zou u hier komen, wanneer u niet een behoefte had aan iets, wanneer u niet zou zoeken naar juist die mogelijkheid om een grens te overschrijden? En de een die kan dat door bezweringen, een ander kan het door zich geheel te onderwerpen aan een bepaalde leer en een bepaald systeem. Veel mensen durven dat niet. En ze willen het toch graag. En dan komen ze terecht bij een groep als deze, die hen eigenlijk een absolute vrijheid van zelf denken, zelf reageren laat. En die hen aan de andere kant dan toch confronteert met zaken die, ja, hoe moeten we dat zeggen? Geestelijk, hooggeestelijk, esoterisch of in ieder geval redelijk verstandig zijn. Wat deze groep op haar manier doet, in haar toch wel zeer diverse samenstelling. Hè? Dat doen al die andere groepen ook. Dat vindt u bij de Satanisten, dat vindt u bij de Zwarte Kousenkerk, dat vindt u bij de Baptisten, de Heiligen der Laatste Dagen, de Jehovah getuigen en wie nog meer. En iedereen klampt zich vast aan zijn systeem. Aan zijn wijsheid. En dan ga ik nog ondeugender worden als u me niet kwalijk neemt. Alweer met dezelfde beperking die ik zo even gemaakt heb. U weet vaak veel. Maar u bent niet in staat uw kennis te correleren. Dat wil zeggen een soort overkoepeling te krijgen, waardoor het geheel van uw kennis op elk punt in zijn geheel bruikbaar is en niet alleen per vakje. Wat de orde probeert te doen, dat is u een denken bijbrengen waardoor u die waarden wel kunt samenvoegen. We proberen dat te doen op velerlei vlak. Ik doe het nu rationeel. Maar wanneer er een schoon woord wordt gebracht, u weet wel, instant gedicht, en niet eens gediepvriest voordien, dan gaat het eigenlijk niet meer om de woorden. Dan gaat het om een emotie. Maar die emotie heeft hetzelfde doel. Wij moeten in staat zijn alles samen te brengen tot één geheel. Ons eigen leven is een geheel. En al die mentaliteiten van anderen waar u zich zo erg boos over maakt, zijn meestal een manifestatie van mensen die in hun eigen persoonlijkheid de verschillende kanten niet eens samen kunnen brengen. Dan krijg je het gekke dat een jongen voor een klein katje zijn leven waagt en s'avonds met een rotbui een ouder iemand die zich niet verdedigen kan in elkaar trept. Eén en dezelfde man. Gescheiden delen. Hij kan eenvoudig de zaak niet overbruggen. Je moet je gevoelens, de sleutels van je gevoelens, alles samen kunnen brengen. Dan is er nog wel een mentaliteit. Maar die mentaliteit heeft niet meer de behoefte zich af te zetten tegen de buitenwereld. Want zij is veel te dankbaar omdat die buitenwereld haar voortdurend nieuwe gaven schenkt, waaruit ze voor zich kan groeien tot een juister en beter overzicht. En meestal daardoor ook een grotere vaardigheid. Want laten we eerlijk zijn, wie in uw maatschappij een redelijk doorzicht heeft, die steelt 50 miljoen en gaat dan naar een eilandje toe, voordat het fonds waarvan hij voorzitter was het heeft bemerkt. En dan kan hij later na een reeks processen en verhandelingen waarbij iedereen die boter op het hoofd heeft angstvallig de schaduw zoekt, ongetwijfeld verder pret op miljonairswijze van zijn percentage rente leven. Dwaas, het is zo. Ik zeg niet dat u het moet doen. Integendeel, ik raad het u helemaal niet aan. U denkt misschien, nou, het is reuze leuk om miljonair te zijn, maar moet je aan onze kant komen, zeg. Moet je helemaal opnieuw beginnen. Dat zijn vervelende dingen, hoor. Dus, realiseer je, het gaat er niet om dus dat je juist die dingen kunt doen, maar ik neem dit als een van de voorbeelden. Wanneer je overzicht hebt, wanneer je alle gegevens samen kunt voegen, dan zijn niet alleen je geestelijke mogelijkheden groter, maar dan is je vermogen om iets te doen, of het nu wetenschappelijk, zakelijk is of anderszins, veel groter. Je kunt de zaken in een juist licht bezien, beter ten aanzien van elkaar afwegen en daardoor je eigen wijze van handelen, van denken of van streven juist te bepalen. Ja, nou zit ik ineens eigenlijk met een klein oratio pro domo, maar u moet het me maar vergeven. U kwam uiteindelijk met zo uiteenlopende onderwerpen dat ik er ook geen chocola van kan maken, nietwaar? Dus. Wanneer we nou dat woord mentaliteit nou nog een keer pakken, zou het dan niet heel verstandig zijn wanneer we ons eigen gedrag gingen bezien en ons zouden afvragen hoe we hetzelfde gevoel op een andere wijze kunnen bereiken? Laten we ons eens afvragen welke wegen staan er voor ons open. En dan hoeven we nog niet te geloven in de geest. Heus, als jullie dood zijn, merk je het vanzelf. Dan loop je ook achter de sergeant aan totdat je bevorderd wordt tot spook eerste klas. En als je dan geluk hebt, kom je later in Zomerland. Maar het gaat er helemaal niet om dat u gelooft in de geest of niet. U kunt dat zelf ervaren. Het kan voor uzelf een zekerheid zijn. Akkoord. Maar het gaat erom dat u leert om alle dingen te zien in hun samenhang en relatie. Het gaat erom dat u leert dat het geheel van uw persoonlijkheid veel meer mogelijkheden omvat dan u gemiddeld tot uiting brengt. Dat u juist doordat u dat geheel van uw eigen persoonlijkheid niet overziet, niet precies begrijpt eigenlijk wat er aan de hand is. Komt tot allerhand eigenaardige, om niet te zeggen een lichtelijk getikte reeks van uitingen en handelingen. Oh, u niet hoor. U hoeft geen getikte uitingen te doen, nietwaar. U komt hier, dat is genoeg. Nou ja, goed. Hou me te goede. Het is niet hatelijk bedoeld, hè. De orde heeft, zolang ze werkt, en dat is voor Amsterdam, eigenlijk met tussenpozen vanaf 1918. Dan is ze aldoor bezig geweest om de mens los te maken van zijn zogenaamde zekerheden. Zekerheden die anderen je bijbrengen, zijn de gevangenis waarin je eigen mogelijkheden worden opgesloten en ze niet kunnen ontwikkelen. Je moet zelf zijn, zelf doen. En wanneer u dan ontdekt dat er bepaalde dingen zijn die u daarbij helpen, denk dan niet dat dat allemaal kolder of alleen maar mode is. Heus, er zijn mensen, denk aan jonge mensen bijvoorbeeld, die veel beter hun leerstof opnemen als er op de achtergrond een of andere krijsbondsgeluid van Queens of iets anders klinkt. Dat is eenvoudig een achtergrond waardoor alle vermogens buiten dat tot opnemen als het ware lichtelijk worden verdoofd. Er zijn mensen die, wanneer ze creatief in moeilijkheden zitten, eenvoudig luisteren naar een plaat. En de een die zoekt het bij een Gregoriaanse kantus, een ander zoekt het misschien bij de geluiden van Ecuador of Chili. En weer een ander kiest voor Mozart, Vivaldi en sommige plechtstatige mensen zelfs voor Wagner. Denk niet dat dat alleen maar dwaasheid is. Zelfs wanneer u, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, wilt seanceren of wilt proberen in contact te komen met de geest of wilt mediteren, heeft u heel vaak een dergelijke hulp nodig. Iets wat u ontspant, maar wat gelijktijdig een ondergrond vormt voor uw eigen activiteiten, uw geestelijke gerichtheid, zo goed als uw mentaal werken. En wanneer je dat dan bekijkt, dan ga je ook inzien, en dat is dan meteen zo'n beetje het einde van deze toespraak voor degene die zich afvragen hoe lang nog. Die begrijpen dan langzaamaan dat elke mens, of hij het weet of niet, in zich hereditair een groot aantal, moet ik zeggen, impulsen, of moet ik zeggen, denkbeelden, het ligt tussen beiden in, ja, met zich draagt. Een groot gedeelte van uw reacties is zo sterk automatisch dat u niet eens begrijpt dat u zo reageert. Zeker een groot gedeelte van die dingen is langzaam maar zeker geïnstitutionaliseerd onder het hoofd hoffelijkheid, burgerlijke gehoorzaamheid, beleefdheid of iets anders. Maar het zijn impulsen uit het verleden. Of u het wilt of niet, u scheelt niet zoveel in die instinctwaarde met uw hondje of uw katje. Als uw hond achter de kat aangaat, dan is dat een erfelijk instinct, geloof me dat.
Ja, maar omdat ik een voorbeeld waar die hond en die kat heel vriendschappelijk met elkaar omgaan, wat is dan met het erfelijk?
Ja, nou komen we op een probleem dat een beetje afwekt. Maar om het heel eenvoudig te zeggen, de meeste dieren gaan bij herkenning af op reuk plus eventueel tastzin. Wanneer ze gezamenlijk in eenzelfde omgeving leven en elkaars reuk overnemen, worden ze voor elkaar soortgenoten. Dat wil zeggen, de kat beschouwt de hond als een beetje eigenaardig soort kat, terwijl de hond zich afvraagt welk type hond nou in godsnaam zo'n rotkop en zo'n lange zwierslaart heeft. Nou, dat is heel simpel, zit natuurlijk meer aan vast. Maar Ik wilde alleen maar duidelijk maken met het voorbeeld. Uw kat gaat achter vogeltjes aan. Niet omdat ze ze nodig heeft. Maar omdat ze zichzelf niet bedwingen kan. Wanneer een bewegend voorwerp, ze is erg gevoelig voor beweging, aan haar voorbij gaat, dan moet ze haast wel erachteraan. Tenzij ze in staat is het voorwerp of het wezen te definiëren. Het zij door gewenning, het zij door reuk, uitstraling of iets anders. U doet datzelfde. Brildragers, als er een stofje op uw bril afkomt, dan knippert u met uw oogleden. U bent nog geconditioneerd om uw ogen te beschermen op die manier. En heel veel andere dingen die u doet. Tot zelfs een deel van uw schoonheidsgevoelens toe. Zijn mee geconditioneerd. Ze zijn uit het verre verleden naar u toegekomen. Het zijn ver van mij om hier even de wereldgeschiedenis af te raffelen. Al heb ik wel een aanzoek daartoe gekregen. Maar dat blijft dan maar bij een blauwtje. Hè? Trouwens, daar moet u zich niet zo'n aantrekken hoor. Bekend gezegd in ieder geval. Als je geen groentje wil blijven, moet je een blauwtje durven lopen. Maar, ja, dat is een hele oude spreuk hoor. Die werd al 1800 gebruikt. Dus toen wisten ze ook van wanten. Maar wat ik dus gewoon wil beweren is dit. De hedendaagse mens is mede het product van reactieconditionering over vele duizenden jaren. Ja, wat meer is, al zou je het op het ogenblik niet zo zeggen, er vindt voortdurend ook een soort genetische selectie plaats. Degenen die het meeste kunnen beantwoorden aan de eisen van het milieu van de omgeving, die hebben de beste kansen om zich te laten gelden. En tot in de laatste jaren was het dan ook zo dat die zich wisten voor te planten op een verantwoorde wijze. Bij de ander was het, nou ja, God zegen de greep. Dat deed hij dan ook heel vaak, maar een ander zat ermee. Zonder uw hele wereldgeschiedenis erbij te halen, zou ik vergelijkingen kunnen maken tussen alle leiders die worden toegejuicht op balkons en Mozes die van de berg afdaalt. Ik zou vergelijkingen kunnen maken tussen de plechtstatige optocht van de hoge priesters in Babylon, Assyrië of zelfs in Griekenland en de wijze waarop de paus zich manifesteert. En men zegt altijd, ja, de man is zo nederig, hij knielt en kust de aarde. Anderen zeggen dat komt omdat hij met al Italia vliegt en het weet. Maar hoe het ook zij, tussen dat vertoon liggen enorm veel overeenkomsten. Wanneer we kijken naar de wijze waarop rituelen worden vervuld in deze tijd, dan blijkt het ineens dat we die ook terug kunnen vinden honderden en soms duizenden jaar voor Christus. Het blijkt dat er bepaalde gezangen en psalmen zijn die op het ogenblik als modern gelden en die voor een deel zouden nog stammen uit de maanverering van Ur. Ur, daar hadden ze zonnemaanverering, zoals je misschien weet. Hè? En hier is het dus zo, men zoekt de zon en wenst een ander naar de maan. Dat is de moderne versie. Beste vrienden, uw mentaliteit schuilt voor een deel in uw erfmassa ook. Dat wil zeggen, er zijn een aantal in uw vastgelegde, op zichzelf niet rationele reacties. Zoals er in u een aantal vermogens bestaan, sommige geatropeerd, andere verder ontwikkeld, die eigenlijk allen ontwikkeld kunnen worden, maar die door maatschappelijke omstandigheden, conditionerende omstandigheden van het heden, dan niet aan bod komen. Het is niet voldoende om te praten over de mentaliteit van anderen of je eigen mentaliteit. Je moet begrijpen hoe complex het gehele beeld is waaruit je eigen ikbeeld en je mensbeeld is samengesteld. Pas wanneer je bereid bent om te erkennen dat een groot gedeelte daarvan op het ogenblik niet toepasbaar en niet redelijk is. Maar voor uw ik-bewustzijn en voor uzelf noodzakelijk, kunt u zich ook gaan afvragen op welke wijze u die kwaliteiten in uzelf kunt aanpassen. En dan blijkt heel vaak dat je bijvoorbeeld door een gevoeligheid, de ene is wat telepathisch, de andere heeft wat voorziende vermogens, een ander heeft inspiratief beelden, en weer een ander kan misschien mensen genezen. Wanneer je daarmee bezighoudt, dan vind je vreemd genoeg een aanvulling, een afronding. Laat je dan niet excessief daardoor alleen leiden en beïnvloeden. Beschouw het als een normaal deel van wat je bent en wat je kunt. Dan pas is er een synthese mogelijk, waarin al datgeen wat geestelijk in u bestaat, al datgeen wat stoffelijk aan mogelijkheden in u berust, en al datgeen wat in uw wereld aanwezig is, kan worden samengevoegd tot één geheel dat zonder strijd noodzakelijk te maken, toch een levensaanvaarding en een vreugdige beleving van het bestaan mogelijk maakt. Nou, ik dacht dat ik daar aardig mee had gedaan, maar als er iemand commentaar heeft, mag hij zijn gang gaan. No comment. Het lijkt Maggie Thatcher wel. Het kan natuurlijk ook zijn dat er net een of andere samenkomst door dominees in de buurt is, dat u daardoor bent geslagen. Maar hoe het ook zij, u hebt me een paar onderwerpen gegeven. Zoals u gemerkt hebt, heb ik fragmenten van al die onderwerpen gebruikt. En ik heb er toch iets van mezelf van gemaakt. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. En ik hoop dat u uit al wat ik gezegd heb, misschien voor uzelf toch enige consequenties zult willen trekken. Al is het alleen maar, mijn stemmingen en mijn gedrag zijn niet onredelijk, maar zij kunnen alleen begrepen worden wanneer ik durf uitgaan van wat in mij als eigenschap bestaat, wat in mij als mogelijkheid bestaat en wat mijn denk- en gevoelswereld omvat. Als u alleen maar daarom begint, dan hebt u veel bereikt. Dan kan ik tevreden zijn. En ja, misschien zit er dan ook nog wel een aankomende miljonair in de zaal. Je kan het nooit weten. Maar die zal het dan waarschijnlijk toch enigszins verkeerd gebruiken. Want onthoudt u één ding. De rijken en de machtigen worden rijk en machtig door datgene wat ze anderen onthouden. En als u dat ook nog onthoudt, dan kunt u misschien met uw huidige positie een beetje meer vrede hebben, omdat u denkt, nou ja, ik ben dan zo slecht nog niet, want ik buit geen ander uit. En zo blijft u dan denken tot u de kans krijgt om de buit binnen te halen, dan verandert u van gedachten. Maar daar praten we dan later over. Goedenavond.
Goedenavond. Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
Ja.
Er is nu wel boven koffie te koop, hoor. Dat hebben ze ervoor niet gaan, maar nu wel. Ja, dankjewel.